Well, brethren, if you could turn with me to the book of Romans.
Broeders en zusters, ik vraag u om met mij open te slaan het boek Romeinen.
And chapter 9.
Romeinen 9.
I'll ask our brother to read for us just the first three verses.
En wij lezen Romeinen 9, de eerste drie versen. Romeinen 9, vers 1 tot en met 3. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. That's it.
You've read the first three verses.
Yes.
I was in a previous session with the Bible College students before this session.
Nou, wij hadden dus een samenkomst met alleen de Bijbelschoolstudenten voor deze samenkomst.
And we looked at the need for us as Christians to watch our lives and our doctrines.
En we hebben gekeken naar hoe noodzakelijk het is dat wij als christenen nauwlettend toezien op ons eigen leven en op onze leer.
I emphasize the fact that it's very easy in the Christian life to slowly backslide.
En ik heb benadrukt dat het heel makkelijk is in het christelijke leven om langzaam maar zeker afvallig te worden.
And because it happens on the inside, by the time people from the outside are seeing it, it is often too late.
En omdat dat iets is wat binnenin ons plaatsvindt, is het zo dat als mensen eenmaal aan de buitenkant aan ons zien dat we afvallig zijn geworden, dat het dan vaak al te laat is.
And that's why it's our individual responsibility to keep an eye on what is taking place in our belief. And also in our lives.
En daarom is het onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid om dus het oog te houden op wat er aan de hand is in ons eigen leven en ook in onze leer, in ons christelijke geloof.
And we are to do it for the whole of our lives.
En dat moeten we ons hele leven lang volhouden.
Because only when we do that will we really be a blessing to the people around us.
Want alleen als we dat blijven doen, zullen wij echt een zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Now, one of the areas that we really need to keep an eye on.
En een van de gebieden waar we ook echt het oog op gericht moeten houden,
is our love for lost souls.
Is onze liefde voor de verlorenen.
Because it's very easy again for our hearts to become hardened.
Want opnieuw moeten we stellen dat het heel makkelijk is voor ons hart om verhard te raken.
And one of the reasons why things like that happen.
En een van de redenen waarom dit soort dingen gebeuren
is that we pick up doctrines along the way that harden our hearts.
Is dat we bepaalde leerstellingen oppakken gedurende de weg die wij vervolgen. En die leerstellingen die verharden ons hart.
For instance, it's possible to believe in God's election in such a way that you stop loving sinners.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om op een bepaalde manier in de uitverkiezing te geloven. Maar dan ben je er op zo'n manier mee bezig dat je eigenlijk daardoor niet meer liefde hebt voor zondaren.
And that is definitely not the way in which the Apostle Paul understood election.
En dat is zonder meer niet de wijze waarop de apostel Paulus de uitverkiezing begreep.
And that's the reason why I have drawn your attention to Romans chapter 9.
En dat is de reden waarom ik uw aandacht heb gevraagd voor Romeinen hoofdstuk 9.
Because there Paul was wrestling with the lack of fruit among the Jews.
Want daar worstelt Paulus met het uitblijven van vrucht van het evangelie onder de Joden.
He had been preaching among them for the salvation of their souls.
Hij had hen het evangelie gebracht met het oog op de behoudenis van hun ziel.
And by and large, many of them rejected the message.
En het gebeurde dat het leeuwendeel van de Joden dat ze zijn boodschap afwezen.
In fact, many of them persecuted him.
Het feit is zelfs dat velen hem begonnen te vervolgen.
They wanted him dead.
Ze wilden hem dood.
And so Paul is wrestling with this issue in Romans 10, 9, 10 and 11.
En Paulus die worstelt met deze gang van zaken in Romeinen 9, 10 en 11.
He gives two answers to that question.
Hij geeft twee antwoorden op dit vraagstuk.
The first, which we find in Romans 9.
Het eerste vinden we in Romeinen 9.
Is that ultimately only those whom God has chosen will be saved.
Is dat dat uiteindelijk degene die God heeft uitverkoren, dat zij behouden zullen worden.
And if you can't see that in Romans chapter 9, I don't know what you are seeing.
En als je dat niet ziet in Romeinen hoofdstuk 9, dan vraag ik me af wat je dan wel ziet in het hoofdstuk.
Because that's Paul's point in that chapter.
Want dat is het punt dat Paulus maakt in dat hoofdstuk.
And so he is basically saying that those who have rejected God, well, God has already rejected them.
En wat Paulus daar eigenlijk zegt is dat mensen die dus God verwerpen, dat het er eigenlijk op neerkomt dat de Heere God hen heeft verworpen.
In chapter 10 he gives another answer.
En in hoofdstuk 10 geeft hij een ander antwoord op het vraagstuk.
And it is the stubborn holding on to the wrong way of salvation.
En dat is het koppig vasthouden van de Joden aan de verkeerde manier om behouden te worden.
It is because of that they have refused to yield to God's way of salvation.
En vanwege dat vasthouden daaraan is het zo dat ze geweigerd hebben om Gods wijze van behoudenis te aanvaarden.
But what I want us to notice this afternoon,
maar wat ik heel graag wil dat we vanmiddag zien,
is that Paul's doctrinal understanding
is dat Paulus leerstellige verstaan
does not rob him of a love for these lost souls.
Dat hem geenszins wegneemt een diepe liefde voor verloren zielen.
So we will be noticing something of that at the beginning of chapter 9.
En we zullen daarvan een aantal dingen zien aan het begin van hoofdstuk 9.
But I also wanted to notice the first verse of chapter 10.
Maar ik wil ook jullie aandacht vestigen op het eerste vers van hoofdstuk 10.
Again, our brother will read that verse for us.
En we zullen dat vers lezen. Romeinen 10, vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.
So even there he repeats the condition of his own heart.
Dus ook in dit vers, bij herhaling, heeft hij het over wat er in zijn hart omgaat.
That his deepest desire is that these Israelites would get saved.
Dat zijn diepste verlangen is dat de Israëlieten, dat zij behouden zouden worden.
Brethren, that ought to be true of us as well.
Nou, broeders en zusters, zo behoort het bij ons ook te zijn.
It doesn't matter what our beliefs truly are. If they are biblical, they must not rob us of a heart for lost souls.
Nou, het maakt niet uit wat onze leerstellingen precies zijn, als ze maar bijbels zijn. En ze mogen ons nooit beroven van onze bewogenheid voor zielen.
In the work of evangelism and missions,
en in het werk van evangelisatie en zending,
we ought to have a number of motives in the work.
Is het belangrijk dat er een aantal beweegredenen zijn voor dat werk.
For instance, we should be motivated by the glory of God.
Bijvoorbeeld, er moet een van de beweegredenen is een ijver voor de eer van God.
We should be motivated by obedience to the Great Commission.
En een andere beweegreden is onze gehoorzaamheid aan de grote opdracht.
We should be motivated by the reality of hell for those who are not saved.
En een andere beweegreden is ook de werkelijkheid van de hel voor degenen die niet zijn gered.
But we should also be motivated by love for sinners.
Maar we moeten ook gedreven zijn door onze liefde voor zondaars.
Or what is called a passion for souls.
En dat noemen wij bewogenheid voor zielen.
And that's what we find in these first three verses of Romans chapter 9.
En daar gaat het over in de eerste verse van Romeinen 9.
We begin by first of all acknowledging one fact.
En we beginnen door een bepaald feit ook te erkennen.
That if we really have a passion for souls,
en dat is dat als we echte bewogenheid voor zielen hebben,
it is something that burns in us.
Dan is dat ook iets wat in ons brandt.
It disturbs us from inside.
En het geeft ons een bepaalde ongerustheid van binnen.
It is like an engine that is revving to go on the inside.
Het is als een motor die helemaal klaar staat om te gaan bij ons van binnen.
So that when we are honest with ourselves,
zodat als we echt eerlijk zijn met onszelf,
we know that there is a restlessness in the soul.
Dan weten we dat er een bepaalde rusteloosheid in onze ziel is.
It may not be visible for other people to see.
En dat is misschien niet voor andere mensen zo te zien aan de buitenkant.
Because they only see our actions.
Omdat ze alleen maar onze daden zien.
But we know that God sees what is happening inside us.
Maar we weten dat de Heere God ziet wat er diep binnen in ons leeft.
Because it's a restlessness in the soul.
Het is een bepaalde rusteloosheid in de ziel.
And that's what Paul is referring to here.
En daar heeft Paulus het over in deze verse.
He's being very honest with himself.
Hij is heel eerlijk met zichzelf en ten aanzien van zichzelf.
And he uses three phrases that all say exactly the same thing.
En hij gebruikt drie uitdrukkingen die eigenlijk alle drie precies hetzelfde zeggen.
To bring out this reality taking place within him.
Om dus duidelijk te maken wat er in hem leeft.
He begins by saying, I'm speaking the truth in Christ.
Hij begint door te zeggen, ik spreek de waarheid in Christus.
And then he says the same thing when he says, I am not lying.
En dan zegt hij weer hetzelfde als hij zegt, ik lieg niet.
And again he says the same thing when he says, my conscience bears me witness in the Holy Spirit.
En opnieuw zegt hij hetzelfde als hij zegt, mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest.
It's as though he is saying, brethren, it's possible that you may not believe me.
Hij zegt als het ware tegen de mensen, broeders en zusters, het zou kunnen dat jullie mij niet geloven.
But if I can speak in the sight of God.
Maar als ik kan spreken voor het aangezicht van God.
Who sees the innermost being of my soul?
Die het allermeeste de binnenkant ziet van wat er in mijn ziel leeft.
What I am saying here, I would not be cheating before God.
Wat ik hier zeg, ik zou nooit liegen voor Gods aangezicht.
There is a love for souls burning in my soul.
Er is een liefde voor zielen die brandt in mijn eigen ziel.
I wonder whether as you are here this afternoon that you can speak like that in the sight of God.
Ik vraag me af als u hier vanmiddag zit of u zo zou kunnen spreken voor Gods aangezicht.
I don't know how it is in the Netherlands, but back home in Zambia.
Ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar bij ons thuis in Zambia.
We've got too many people that have entered the work of ministry simply because they need a salary.
Zijn er te veel mensen die christelijk werk zijn gaan doen, eenvoudigweg omdat ze een salaris nodig hebben?
There is no burning taking place in their souls.
Maar er is helemaal geen vuur dat in hun ziel brandt.
What they simply want is the paycheck at the end of the month.
Het enige wat ze willen is hun salarisstrookje aan het einde van de maand.
Such people cannot speak in these terms.
En zulke mensen kunnen nooit spreken met de woorden van Paulus hier.
I remember a few years ago a young man in my church who in fact told me he was sensing God's call to the ministry.
Ik weet nog goed een aantal jaren geleden dat een jonge man in mijn gemeente tegen mij zei dat hij ervaarde dat de Heere God hem riep tot de bediening.
And I said to him, let's continue praying together about this.
En toen heb ik tegen hem gezegd, laten we een tijd lang daar met elkaar samen voor bidden.
Well, about 1 year later,
ongeveer een jaar later,
I asked him what he thought about that calling that he was sharing with me about.
Een jaar later vroeg ik hem wat hij op dat moment dacht van die roeping van God voor zijn leven die hij eerder met mij had gedeeld.
And he burst out laughing.
En hij begon heel hard te lachen.
He said, oh pastor, I just didn't have a job at that time.
Hij zei, oh maar broeder, voorganger, op dat moment had ik gewoon geen baan.
You see, it's possible for you, for other reasons, to find yourself doing God's work.
Weet je, het is dus ook mogelijk ook voor u om in Gods werk bezig te gaan om andere redenen.
And often that does not last.
En heel vaak houdt dat dan ook geen stand.
If you are going to last in the work of God, you need to have the right motives.
Als je heel graag wil volharden in het werk van de Heere, is het heel belangrijk dat je vervuld bent van de juiste beweegredenen.
And one of them is a love for souls.
En een van die beweegredenen is liefde voor zielen.
A passion for souls.
En een bewogenheid voor zielen.
A real love for the lost.
En een echte liefde voor de verlorenen.
Especially because often they tend to persecute you.
Het is heel belangrijk in het bijzonder omdat heel vaak ongelovigen, verlorenen, de neiging hebben om het jou moeilijk te maken, om jou te vervolgen.
They laugh at you. They scoff at you.
En ze lachen je uit en ze spotten met je.
They make your life and ministry very difficult.
Het kan zijn dat ze je leven of het werk wat je wilt doen heel moeilijk maken.
If you don't love their souls, you give up immediately.
En als je niet van hen houdt, dan zul je heel snel daardoor gaan opgeven.
You will say to yourself, there must be an easier way to earn a salary than this kind of thankless job.
En dan begin je tegen jezelf te zeggen, er moeten toch betere manieren zijn om mijn geld te verdienen dan in deze ondankbare taak.
But when in your soul there is a burning.
Maar als er iets brandt in je eigen ziel.
An engine that cannot be stopped.
Een motor die niet tot stilstand kan worden gebracht.
A fire that cannot be quenched.
En een vuur dat niet uitgedoofd kan worden.
When they've done everything they want to do against you.
Als ze alles hebben gedaan wat ze tegen je wilden doen.
You still say, before God, there is a desire that they might be saved.
Dan zul je nog steeds zeggen voor het aangezicht van de Heere God dat er diep in jou een verlangen is, een diep verlangen dat zij behouden zullen worden.
Is that happening in you?
En is dat wat er in jou gebeurt?
If you were to be like an onion that can be peeled.
Als u een ui zou zijn die je zou kunnen afpellen.
And you are peeled until we get right into the center of your life.
En je wordt afgepeld totdat we helemaal tot in het binnenste van jouw leven zouden komen.
Will we find there a love for souls?
Zouden we dan daar een liefde voor zielen aantreffen?
Well, you see, according to Paul here.
Nou, volgens Paulus hier.
A love for souls is something that affects us emotionally.
Is deze bewogenheid voor zielen ook iets dat ons emotioneel ook raakt?
Look at the way he puts it in this passage.
Want als we kijken naar hoe hij erover schrijft in deze versen.
He says in verse 2 that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart.
Hij zegt dat het voor hem een grote bron van droefheid is en dat hij voortdurend smart in zijn hart heeft.
You see, people outside Christ are perishing.
Mensen buiten Christus gaan verloren.
Surely, if you have a heart for them, it's going to affect you emotionally.
En als jij hart hebt voor de verlorenen, dan zal dat jou ook emotioneel beïnvloeden.
One of the longest chapters in the Bible, in fact the longest, is Psalm 119.
Het langste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 119.
And in it David expresses his love for the word of God.
En daarin geeft David uitdrukking aan zijn liefde voor Gods woord.
And in expressing his love for the word of God, he is expressing his love for the God of that word.
En terwijl hij zijn uitdrukking geeft aan zijn liefde voor het woord van God, geeft hij ook uitdrukking aan zijn liefde voor de God van het woord.
And somewhere along the line, he tells us how he felt concerning people who are always breaking the law of God.
En gedurende die psalm, dan treffen we op een gegeven moment aan versen die beschrijven hoe David zich voelde ten aanzien van mensen die het woord van God helemaal links laten liggen.
In Psalm 119,
in Psalm 119,
and verse 136,
vers 136.
Look at the way he puts it.
Kijk eens naar hoe hij het daar zegt.
Psalm 119, verse 136.
Psalm 119, vers 136.
Our brother Oscar will read it for us.
Beken vol water stromen uit mijn ogen neer, omdat men uw wet niet in acht neemt.
What a statement.
Wat een uitspraak.
David is saying here that I'm often crying.
David die zegt hier dat hij vaak moet huilen.
Because people around me are not keeping your law.
Omdat mensen om hem heen zich niet aan de wet van God houden.
They are living a life of ungodliness.
En ze leiden een goddeloos leven.
They are living a life which is wicked.
En ze leiden een slecht leven.
So many times I go back into my bedroom.
En heel vaak als ik naar mijn slaapkamer ga,
I fall on my knees.
En dan val ik op mijn knieën neer.
And I weep.
En dan moet ik huilen.
I remember many years ago a pastor who had gone to try and persuade his church member.
Ik weet nog goed een aantal jaren geleden een voorganger die probeerde om zijn gemeenteleden ervan te overtuigen.
A lady in his church who was planning to get married to a non-believer.
En er was een zuster, een gemeentelid, een vrouw uit zijn gemeente die van plan was te trouwen met een ongelovige.
And he sat in her home and pleaded with her to obey the word of God.
En hij ging naar haar toe en hij zat in haar huis en hij smeekte haar om Gods woord te gehoorzamen.
That God forbids us to deliberately become unequally yoked with unbelievers.
Dat het heel duidelijk is in het woord van God dat de Heere God ons verbiedt om een ongelijk span te vormen met een ongelovige.
But she wouldn't listen.
Maar ze wilde niet luisteren.
She was still committed to go ahead.
Ze was nog steeds van plan om door te gaan met dat plan.
So when he left her home and got into his car.
Dus toen hij haar huis verliet en in zijn auto stapte.
He started the engine of the car.
En hij startte zijn auto.
He couldn't drive.
Maar hij kon niet wegrijden.
He just broke down and started crying.
Maar hij barstte uit in huilen.
as if he was a mother that had lost a newborn baby.
Alsof hij een moeder was die een pasgeboren kind was verloren.
There was sorrow, there was unceasing anguish in his soul.
En er was een diepe zorg, maar ook een hele diepe pijn in zijn ziel.
We find similar examples of this in the Bible.
En we vinden soortgelijke voorbeelden in de Bijbel.
Remember Jeremiah, he is referred to as the weeping prophet.
We weten nog dat Jeremia wordt genoemd de huilende profeet.
At the time in which he was preaching in his own day.
En ten tijde dat hij zelf aan het prediken was.
10 out of the 12 tribes of Israel had already been taken into captivity.
De 10 van de 12 stammen van Israël die waren al in ballingschap gegaan.
They were suffering under a terrible yoke of oppression.
En die leden onder een verschrikkelijk juk van onderdrukking.
The remaining 2 tribes were also in danger of going into similar oppression.
En de overgebleven 2 stammen die dreigden nu ook in ballingschap te gaan en onderdrukt te gaan worden.
And so he says in his prophecy of Jeremiah.
En dus lezen wij in de profetie van Jeremia.
That I wish my eyes were a bucket full of water.
Dat hij zegt, ik zou willen dat mijn ogen waren als een emmer die helemaal vol zit met water.
So that they would just pour out for the sake of my people.
Zodat die zouden kunnen worden uitgestort omwille van mijn eigen volk.
That I would weep and weep and weep. For them.
En dat ik zou kunnen huilen en dat ik zou kunnen huilen en huilen voor hen en vanwege hen.
He was affected by the stubborn sinfulness of the people of God.
Hij werd dus persoonlijk geraakt door de koppigheid en de zondigheid van zijn eigen volk.
It was the same with the Lord Jesus Christ.
En hetzelfde was het geval bij onze Heer Jezus Christus.
One day coming down the hill approaching Jerusalem.
Op een dag toen hij de Olijfberg afkwam op weg naar Jeruzalem.
He looked at the city.
Toen keek hij naar de stad.
As they were going about busy with their activities.
Terwijl iedereen heel druk bezig was met zijn of haar bezigheden.
Buying and selling.
Kopen en verkopende.
Marrying and being given in marriage.
Huwende en in huwelijk gegeven wordende.
But in hypocrisy and sin.
Maar ze leefden in schijnheiligheid en in zonde.
As God, he had sent them prophet after prophet.
Terwijl de Heere God hen profeet na profeet had gestuurd.
They had stoned them, they had killed them.
Ze hadden hen gestenigd en ze hadden hen gedood.
All that vision came fresh before the mind of the Lord Jesus.
En op dat moment kreeg de Heere Jezus dat allemaal heel duidelijk voor ogen.
And the Bible tells us that he began to cry.
En de Bijbel leert ons dat hij begon te huilen.
Jesus wept as he looked at Jerusalem.
Jezus huilde toen hij over de stad keek.
He was full of sorrow and unceasing anguish.
Hij was ook vol van bezorgdheid en van blijvende pijn en onrust.
Oh brethren, beware of a doctrine that hardens your heart.
O broeders en zusters, pas op voor een bepaalde lering die uw hart hard maakt.
Here was Paul about to explain to us the doctrine of election.
En Paulus die staat op het punt om de leer van de uitverkiezing uit te leggen.
And yet he is able to say, I'm full of sorrow and unceasing anguish.
En toch is hij in staat om te zeggen, ik ben vervuld van droefheid en voortdurende smart.
God forbid that we should have beliefs that end up hardening our hearts.
De Heere God verhoede het dat wij bepaalde dingen gaan geloven die ons hart koud maken.
If that's what is happening with you, you are in a position that is not biblical.
Als dat is wat er met u gebeurt, dan bevindt u zich in een toestand die niet bijbels is.
When were you last affected by the unbelievers around you?
Wanneer is het voor het laatst geweest dat u zelf persoonlijk geraakt bent door het ongeloof van de mensen om u heen?
When did it last break your heart?
Wanneer is het voor het laatst geweest dat dat uw eigen hart heeft gebroken?
That so many people around you are heading headlong into hell.
Dat zoveel mensen om u heen hard op weg zijn om naar de hel te gaan.
They are made in God's image.
Dat zijn mensen die gemaakt zijn naar het beeld van God.
You are also made in God's image.
En u bent ook gemaakt naar het beeld van God.
Surely there must be a sympathy in your heart for
them.
En
daarom moet er toch ook een bepaalde sympathie in uw hart zijn voor deze mensen.
People get affected when they see a road accident and the mangled form of human being.
Mensen die raken heel erg geraakt als ze getuigen zijn van een auto-ongeluk. En what did you say, the mangled?
Form, in other words.
Mangled? What's mangled?
Destroyed. No,
ja,
blood,
en het vreselijke aanzicht van een kapotte auto en van gewonde mensen.
Even if they don't know who those people are, it affects them.
Ook al weet je niet wie de mensen zijn die in dat ongeluk betrokken zijn, het raakt je heel erg.
They are sorrowful.
En dan voel je dat van binnen.
And yet that is simply physical death.
En toch is dat alleen maar de lichamelijke dood.
What about the thousands upon thousands that are going to an eternal death?
En wat dan te denken van die duizenden en die duizenden die de eeuwige dood sterven.
Surely we cannot think about that and look at that and treat it as if it's just a little mosquito that has been killed.
Het is toch onmogelijk om daarover na te denken en om daar naar te kijken en dan te denken dat het alleen maar een soort muggetje is die is doodgeslagen.
If we have hearts, we should be affected.
Als we een hart hebben, dan behoren we daardoor geraakt te zijn.
There should be times when we run out of words.
Er moeten tijden zijn dat we er geen woorden meer voor hebben.
And we just weep.
En dat we alleen nog maar kunnen huilen.
The Apostle Paul ends this passage by drawing our attention to one other fact.
En de apostel Paulus die vraagt onze aandacht voor nog één ander feit.
And it is the fact that where there is love for souls, it's not just emotional, but we want to do something about it.
En dat is het feit dat als wij deze liefde voor zielen hebben, dat het niet alleen maar iets emotioneels is, maar dat we er dan ook wat aan zullen willen doen.
Paul puts it this way.
En Paulus die stelt het als volgt.
I could wish, in verse 3, I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen, according to the flesh.
Paulus die zegt, want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft.
You see, where there is love for souls,
daar waar er bewogenheid voor zielen is,
you are willing to pay any price.
Daar ben je ook bereid om welke prijs dan ook te betalen.
You don't begin by looking at your own comfort.
Je begint niet met het kijken naar je eigen comfort.
There's something much, much more important.
Maar er is iets wat veel en veel belangrijker is dan dat.
Souls are perishing.
Zielen gaan verloren.
Souls are perishing.
Zielen gaan verloren.
And I want to assure you, brethren, that this is something that we should use to test whether there is a passion for souls within us.
En ik wil u ervan verzekeren, broeders en zusters, dat deze versen ook gegeven zijn in de Bijbel, opdat wij bij onszelf kunnen nagaan of er bij ons die bewogenheid voor zielen is.
Paul here is using very strong language.
En Paulus gebruikt hele sterke taal.
Language which was only previously used by Moses in the Old Testament.
En hij gebruikt taal die voorheen alleen maar nog door Mozes eerder was gebruikt in het Oude Testament.
He is basically saying that if God can allow it,
Hij zegt dat als God het zou kunnen toestaan,
I'm willing to be in hellfire forever.
Hij zegt, dan ben ik bereid om zelf voor eeuwig in de hel te branden.
If only my brothers and sisters, the Jews, would all go into heaven.
Als daardoor mijn broeders en zusters, de Joden, als zij daardoor naar de hemel zouden kunnen gaan.
Now that's putting it very strongly.
Nou, dat is natuurlijk een enorme sterke uitspraak.
I can't imagine anyone putting it any stronger than that.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand het nog op een sterkere manier kan zeggen.
And it speaks to the world when it sees how the Christian church sacrifices for souls.
En het zal de wereld aanspreken als zij ziet dat de christelijke gemeente offers brengt omwille van zielen.
That the work of evangelism and missions is not something we do like a recreational pastime.
Dat zending en evangelisatie, dat niet iets is wat wij doen om de tijd te verdrijven en daar plezier aan te beleven.
That it is of our very life. We are willing to die for it.
Maar dat het iets is waar ons leven van afhangt en waar we bereid zijn om daarvoor te sterven.
Back home in Zambia, there is a graveyard where the early Baptist missionaries who died in Zambia are buried.
Bij ons thuis in Zambia is er een bepaalde begraafplaats waar de Baptiste zendelingen die als eerste naar Zambia kwamen om het evangelie te brengen begraven zijn.
I've never forgotten how I was affected when I began to read the tombstones.
Ik ben nooit vergeten hoe het mij raakte toen ik las wat er op hun grafsteen staat.
Some of the missionaries came and soon after that died.
Sommige van de zendelingen zijn gekomen en zijn snel daarna al gestorven.
Some of them did not even last more than 2 years.
Sommige van hen hebben niet eens 2 jaar kunnen dienen.
They died.
Ze stierven.
Because those were days when there was hardly any medication for malaria.
Want dat waren ook de dagen waarin er nog nauwelijks medicijnen waren tegen malaria.
You would have thought that the Christian church in the West would have said stop. Let's stop sending missionaries.
En je zou je kunnen indenken dat de kerk in het Westen op zo'n moment had gezegd: oké, dit gaat niet goed. Laten we stoppen met het zenden van zendelingen.
But a love for souls kept bringing more and more and more missionaries.
Maar liefde voor zielen leidde ertoe dat meer en meer en meer zendelingen zijn uitgezonden.
For every one of them who died, 10 more crossed the ocean.
Voor elke zendeling die is gestorven, zijn 10 anderen daarvoor uitgezonden en zijn gekomen.
And you can be sure that the people they must have been saying there must be something in this.
En je kunt je natuurlijk voorstellen dat de mensen in Zambia toen hebben gezegd:
these people,
dit gaat echt ergens over.
These people are dying, but they are sending more of their sons and daughters here.
Deze mensen die sterven hier, maar ze zenden nota bene nog meer van hun zonen en hun dochters naar ons toe.
Where there is a love for souls, people are willing to jeopardize their lives.
Waar er een liefde voor zielen is, zijn mensen bereid om hun eigen leven voor de verlorenen op het spel te zetten.
They will do anything to rescue the lost.
En ze zullen alles doen dat nodig is om de verlorenen te behouden.
After all, it is but representing the heart of the Father in heaven.
Want uiteindelijk is dit toch ook een uitdrukking van het vaderhart van de Heere God in de hemel.
Who out of love for lost souls gave the best of heaven, his own son.
Die uit liefde voor zielen het allerbeste van de hemel heeft gegeven, zijn eigen geliefde zoon.
Brethren, when our so-called love for the lost is not willing to sacrifice, it is not love.
Broeders en zusters, als onze zogenaamde liefde voor zielen niet bereid is om offers te brengen, dan is het geen echte liefde.
We are only cheating ourselves.
Dan houden we onszelf voor de gek.
Here before us is a good example of true love.
Maar hier voor ons in deze verse is een echt voorbeeld van ware liefde.
Often Paul would be stoned and thrown out of town as thinking he was dead.
Heel vaak is het gebeurd dat Paulus gestenigd is en dat ze hem buiten de stad hebben neergelegd in de veronderstelling dat hij dood was.
And as soon as he woke up, he came right back into the town.
En zodra hij bijkwam en weer opstond, ging hij gewoon weer terug naar die stad.
It was saying to the people, I want you to get saved.
En daarmee zei hij tegen de mensen, ik wil dat jullie behouden worden.
The question I'm asking this afternoon.
En de vraag die ik vanmiddag aan jullie stel is deze.
Is not that have you reached those levels?
Is niet heb je dat niveau bereikt?
But rather is there something of this reality inside you?
Maar is er iets hiervan binnen in u?
Are you sitting there this afternoon and saying, yes, that's me?
Zit u hier vanmiddag en luistert u en zegt u dan, ja, dat ben ik.
Yes, it may not be at that level.
Ja, het is nog niet dat niveau wat Paulus had.
But there is this burning in my soul for lost souls.
Maar er is wel een vuur in mijn eigen ziel voor verloren zielen.
I have known tears from time to time when I've thought about my brothers and my sisters who are still lost in sin.
En ik heb van tijd tot tijd heb ik ook tranen gekend toen ik nadacht over mijn broeders en zusters die nog steeds verloren zijn in hun zonde.
I have been left in tears when I've thought about my neighbors, my schoolmates, my workmates who are still in sin.
En ik heb tranen gekend toen ik nadacht over mijn buren of de mensen die ik op school ken of mijn collega's die nog steeds in zonde leven.
I want to plead that this ought to be true Christian living.
En ik wil een beroep op u doen om u duidelijk te maken dat dit echt christelijk leven is.
If we have lost this, we need to go back to the foot of Calvary.
En als we dit zijn kwijtgeraakt, dan behoren we terug te gaan naar de voet van het kruis.
And if it is our understanding of Christian doctrine that has robbed us of this reality, we need to correct our understanding of that doctrine.
En als het onze leerstellingen zijn geweest die ons hebben beroofd van dit verstaan van het christelijke leven, dan moeten we afkomen van die leerstellingen.
Remember, this is at the beginning of the most powerful chapter on God's election.
We moeten ons herinneren dat dit dus het begin is van het meest krachtige hoofdstuk in de hele Bijbel ten aanzien van Gods uitverkiezing.
So we have no excuse.
We hebben dus geen verontschuldiging.
Nobody should say it is my Calvinism that hardens my heart. Then it is a wrong Calvinism.
Niemand mag zeggen, ja, maar het is omdat ik Calvinist ben dat ik dit niet zo ervaar. Als dat zo is, dan is het een verkeerde vorm van Calvinisme.
Because here was Paul broken and is about to say, God says, Israel, Jacob I loved, Esau I hated.
Want hier zien wij een Paulus die helemaal verbroken is voor het aangezicht van God, die op het punt staat om te zeggen, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat.
A friend of mine many years ago,
een vriend van mij veel jaar geleden,
was burdened about his roommate.
Die had een last op zijn hart voor zijn kamergenoot.
He had spoken to him about salvation that was at the University of Zambia.
Aan de Universiteit van Zambia had hij met zijn kamergenoot gesproken over de behoudenis.
And this friend was still continuing a life of sin.
Maar zijn vriend die leefde gewoon door in de zonde.
This brother was getting more and more desperate for the salvation of his roommate.
En deze broeder die raakte steeds wanhopiger ten aanzien van het behouden worden van zijn kamergenoot.
And he did something that I would not recommend to anybody.
Hij heeft iets gedaan wat ik niemand zou aanbevelen.
His roommate was about to go for a drinking party that day.
Zijn kamergenoot die stond op het punt om naar een feest te gaan, om daar ook veel te gaan drinken.
And he locked his roommate in the room.
En hij heeft zijn kamergenoot opgesloten in hun kamer.
At first his roommate was angry when he realized he had been locked in.
In het begin was zijn kamergenoot heel boos toen hij zich realiseerde dat hij zat opgesloten.
But when he heard his friend on the outside pleading and weeping.
Maar toen hij hoorde dat zijn vriend aan de andere kant van de deur daar aan het pleiten was en huilde.
He himself knelt by his bedside in his room and surrendered his life to Jesus Christ.
Kwam hij zelf ook tot het knielen bij zijn eigen bed en het overgeven van zijn eigen leven aan de Heer Jezus Christus.
It really struck him that my roommate loves me so much.
En het drong echt tot hem door en het raakte hem geweldig toen hij zag dat zijn kamergenoot zoveel van hem hield.
That he has reached such desperation.
Dat zijn kamergenoot zo wanhopig was geworden.
That he even locks me in my room.
Dat hij mij zelfs opsluit in mijn kamer.
God used that to unlock his heart and bring him to the Savior.
En God heeft dat gebruikt om de deur van zijn hart te openen en hem tot de heiland te leiden.
As I said, I'm not recommending that as a new evangelistic method.
Nou, zoals ik al zei, ik beveel dit niet aan als een nieuwe evangelisatiemethode.
But all I'm saying is there any sign of desperation in us?
Maar het punt wat ik gewoon wil maken is er iets van die wanhoop ook in ons?
Are we willing to pay any price for the sake of lost souls?
Zijn wij bereid om welke prijs dan ook te betalen omwille van verloren zielen?
Jesus was.
Jezus was dat wel.
He died on the cross.
Hij stierf aan het kruis.
Oh, if we are his disciples.
En als wij zijn volgelingen zijn,
there must be something of that fire burning in our souls as well.
Dan moet het zo zijn dat er ook iets van dat vuur in onze zielen brandt.
May God fill us with the love for souls that we see in Paul.
Mogen de Heere God ons vervullen met die liefde voor zielen die we hier ook bij Paulus aantreffen.
May God fill us with the love for souls that is in the Savior himself, the Lord Jesus Christ.
Mag de Heere God ons vervullen met de liefde voor zielen zoals die ook is bij onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus.
Let us pray.
Laat ons bidden.
Eternal and gracious God in heaven, we weep because we do not weep. It is the very hardness of our hearts that breaks our hearts. That in a day when men and women boast in the things that are worldly, the things that are sinful, the dirt of wickedness that our own hearts are rarely ever broken. Oh God, have mercy upon us. As we look at the example of your servant Paul, we sense that we are far, far from it. And we pray and we plead that by your Holy Spirit, you would revive us again. That, Lord, there would be a burden that we can testify of. That there would be a sorrow that we can testify of. That there would be a combustion of energy, a disturbance in the soul that makes us want to do anything, to say anything, to go anywhere, that souls might be saved. Oh, Father, do this in us, we pray, for Jesus' sake. Amen.
Amen.